Goedemiddag allemaal, fijn dat u er bent. Ook u die thuis meeluistert, fijn. We zijn hier weer op een oudere middag. We noemen dat de plus 50 middag, om nog meer mensen te trekken. Het lukt niet altijd, maar fijn dat u er allemaal bent. En dominee Van den Berg en mevrouw Van den Berg, fijn dat u in ons midden bent. U wilt ons vertellen over het werk in China. Daar zien we erg naar uit. Wij horen zowel geregeld goede berichten uit China, gezien de ontwikkelingen in de kerken daar, in die zin dat ze groeien, ondanks alles wat daar in het verleden gebeurd is. En we zijn erg benieuwd om van u ook te horen hoe het daar gaat. En een van uw kinderen woont daar nog, begrijp ik. En dus u hebt nog rechtstreeks contact met China. Al bent u al een jaar of 3, 4 hier weer terug, meen ik, in Nederland. Fijn dat u er bent. We zien uit naar uw lezing. We zien uit naar uw lezing. En we hopen ook dat er wat gelegenheid is tot vragen stellen. Ja, er zal ook een collecte gehouden worden, maar die collecte doen we zo dat er wordt een vast bedrag meegegeven aan dominee Van den Berg. En misschien kunt u dan in dat doosje daar uw gaven geven. Dat is ook voor deze middag. En als u dat zou willen doen, het wel hartelijk aanbevolen. Dat is fijn. En als er nou extra veel in de collectebusje zou zitten, dan zal er nog meer gegeven worden aan dominee Van den Berg. Maar u weet tenminste een beetje de bedoeling. Als u daaraan wilt denken, graag. We willen nu beginnen met het zingen van Psalm 62. We zingen de versen 1 tot en met 4. Misschien Paul zou u met ons willen spelen. Dat is Psalm 62, de versen 1 en 4. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immer zal mijn rotsteen wezen. En ook vers 4, doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg gode stil. En wat u daar verder vindt in Psalm 62, versen 1 en 4.
Ik wacht op hem, zijn hulp.
Helemaal niet, sorry. Zei ik ook? Oh boy. Nou, het was 1 en 4. Dank u wel voor het spelen, Paul. Een genot om zo te horen. Sorry hoor, ik bedoelde 1 en 4. Zei ik dat? OV. Goed. Zo moet je als dominee toch letten op wat je zegt. Goed, maar het is een prachtige psalm, psalm 62, hè? Geschreven door David. Dus Elia heeft psalm 62 ook gekend. Waarschijnlijk wel. En toen hij daar aan de beek Krit was, heeft hij misschien ook wel deze psalm gezongen. In God is al mijn heil, mijn rots, mijn tegenweer. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Het zal ook gestormd hebben in het leven van Elia. Daar willen we met elkaar over lezen. 1 Koningen 17. En wij lezen de versen 1 tot en met 6. 1 Koningen 17. De versen 1 tot en met 6. Vorige keer meen ik dat we nagedacht hebben over vers 1. Hoe Elia de Tisbiet naar voren kwam. Opeens staat hij daar door God geroepen. Al weten wij verder heel weinig of geen details. Maar opeens staat hij daar. En nu lezen we verder. We doen 1 tot en met 6 van 1 Koningen 17. En Elia de Tisbiet van de inwoneren van Gilead zeide tot Achab, zo waarachtig als de Heere, de God Israëls, leeft, voor wiens aangezicht ik sta. Indien deze jaren dauw of regen zijn zal, tenzij dan naar mijn woord. Daarna geschiedde het woord des Heeren tot hem, zeggende, ga weg van hier, en wend u naar het oosten en verberg u aan de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En het zal geschieden dat gij uit de beek drinken zult. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Hij ging dan heen en deed naar het woord des Heren. Want hij ging en woonde bij de beek Krit, die vooraan de Jordaan is. En de raven brachten hem des morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees des avonds, en hij dronk uit de beek. Tot zover zullen wij een zegen vragen. Barmhartige Heere, het is door uw leiding en goedheid dat we elkaar hier weer mogen ontmoeten. Wat is het een goede zaak om samen rondom uw woord bijeen te komen, om over uw woord te mogen mediteren. En we willen u hartelijk danken voor de gave van uw woord, voor de diepe lijnen die daarin gevonden kunnen worden, de rijke schatten, dat uw woord ware wijsheid leert, dat uw woord het uitzicht geeft, ja zelfs over de dood heen. Heere, uw woord geeft licht op wie u bent. En Heer, hoe hebben wij het nodig om door het licht van uw woord geleid te worden? We belijden u dat van nature alles in ons tegen u is. Dat wij vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde. En dat hulp en heil alleen van u kan komen. Want geen mens zal van zichzelf naar u zoeken. Maar wat een zegen en een weldaad dat u nog mensen komt op te zoeken. Dat u tot ons komt in de gedaante van uw woord. Heere, geef dat we met dat woord mogen leven bij uw woord. En dat uw woord ook in ons mag zijn. Dat wanneer we in onze huizen zijn, dat we dat woord onderzoeken en daaruit leven. Wil Heere ons leiden en regeren door uw woord en geest. Dat bidden we u ook voor deze middag. Zegent u de korte meditatie hier uit het leven van Elia. En dan danken wij u dat dominee en mevrouw van den Berg in ons midden kunnen zijn. En dat zij iets mogen vertellen over hun lange verblijf in dat verre land, dat mooie land van China, waar u bezig bent uw kerk te bouwen. Gelooft zij uw grote naam met diepst ontzag, dat u bezig bent uw gemeente te vergaderen, ondanks vijandschap van mensen, ondanks vijandschap van tirannen. Uw werk gaat door, waar u het wilt en wanneer u het wilt. Heren, wij bidden u voor de kerk in China. Laat het verder uitgebreid mogen worden, verdiept mogen worden, dat het verlost mag worden van allerlei dwaalleer, wat ook daar de kop opsteekt. Zegen ook het werk van christelijke barmhartigheid, dat ook daar in dat grote land mag plaatsvinden. En geef ook dat het werk wat dominee en mevrouw van den Berg daar gedaan hebben, dat dat werk vrucht mag dragen, mag blijven dragen. En dat het zaad dat gestrooid is door onze broeder gedurende al die jaren, dat dat zaad zal opkomen naar uw soeverein bestel. Heren, we bidden u ook voor de kerken in ons vaderland. U weet ook de moeite wat er is, verwarring wat er is, wereldgelijkvormigheid en lauwheid. O, we bidden u, Heer, om een opwekking door uw Heilige Geest. Wat dat betreft kan onze tijd ook vergeleken worden met de tijd van Elia. Maar geef, Heere, dat er een opwekking mag zijn. We geloven ook dat u door de hand van Elia en later Elisa ook een opwekking gegeven hebt. Dat profetenscholen gesticht werden. Dat er ook een terugkeer was naar u onder het volk. Al weten wij al de details daar niet van. Maar wij bidden u, wilt u zich ontfermen over onze kerken, over ons land en volk. Wilt u nog doorgaan zondaren te bekeren en plaats te maken voor uzelf. En zegen de bediening van uw knechten. En wil nog andere knechten uitzenden in uw wijngaard. Door u geleerd, tot lof van uw heerlijke naam. Heren, we willen u ook bidden vanaf deze plaats voor de familie Nelis, die 2 dagen geleden hier een rouwdienst moesten beleggen. We willen ook bidden, Heren, voor Mary Nelis Nippius, nu net vanmiddag haar schoonzoon Henk Butt overleden is. Heere, wilt u ook die familie vertroosten en gedenken. Zie ons nu aan in genade. Geef ons een goede middag met elkaar. Om Jezus wil. Amen. Dus Elia aan de beek Krit. Elia heeft het woord van de Heere gepredikt. Hij is daar gekomen aan het hof en hij heeft daar gesproken. Hij is trouw geweest aan de roeping die de Heer hem gaf. En onverschrokken heeft hij daar gestaan. En toen kwam de droogte. Dat had de Heer ook al in de wet gezegd, dat wanneer het volk zich zou afkeren van de Heer, dan zou er hongersnood komen en droogte. Er was een straf, stond in de wetten van Mozes. De mensen konden het zo nalezen. Hongersnood had er niet moeten zijn in het land Kanaan, want het was een land immers overvloeiende van melk en honing. Een land dat ook regen gaf. Het hoefde ook niet geïrrigeerd te worden zoals het land van Egypte. Nee, de Heere zou zelf voor dat land zorgen, maar als het volk zich zou afkeren van de Heere, dan zou er honger komen en dorst en zou alles verdrogen. En dat gebeurt nu. En dan geeft de Heer een gebod aan Elia. Hij moet naar de beek Krit gaan. Dat ligt vooraan de Jordaan. Het is vandaag niet eens helemaal duidelijk precies waar die beek Krit geweest is. Dat is een klein stroompje. Het was op een afgelegen gedeelte van het land. Het mondde uit in de Jordaan. En daar moest Elia dan naartoe. En daarin zien we de grote kracht en macht van de Heere. Ja, we zien de macht van de Heere dat hij de regen kan inhouden. Dat hij ook de regen kan geven. De Heere kan dagen van overvloed geven, kan ook dagen van honger geven. De mensen moesten ook weten dat Baal hen niet kon helpen. Ook al riepen ze wel tot Baal, de vruchtbaarheidsgod. Nee, God geeft de regen. Dat moest het volk weten. Moesten Agab en Jezebel ook weten. Dat de Heere alleen de regen geeft. En de vruchtbaarheid. Het is bij Gods kracht, door zijn macht, dat deze rampen over het land gekomen zijn. We weten vandaag ook nog wel wat vanaf. In Californië zijn hele stukken verdroogd tegenwoordig. En ook andere gebieden in de wereld waar grote nood is. Verdriet om honger, dorst vanwege droogte. En ook in het land Canaan is dat in ten tijde gebeurd als het volk zich afgekeerd had van de Heere. En zo was het hier ook. We zien daarin Gods macht, maar we zien ook Gods macht in het feit dat de Heere raven gaat sturen. De Heere zorgt voor zijn knecht. Alles lijkt mis te gaan nu, droogt in het land. En hoe moet het dan met Elia? Maar dan heeft de Heere ook zorg voor zijn knecht Elia. En hij moet zich keren naar de beek Krit. Naar de mens gesproken had Elia dat niet gedaan. Naar de mens gesproken was Elia op een rondreis gegaan door het land en had hij overal gepreekt. Maar hij moest zich terugtrekken. Hij moest naar de beek Krit. Weg. Weg van het volk. En we zien Gods kracht en macht dat raven zouden komen. U weet dat de Israëlieten, ze mochten geen raven eten. Dat waren onreine beesten. En u weet ook wat een raaf doet. Een raaf is roofzuchtig. Hij pakt en hij grijpt en zal nooit iets geven. Maar nu zegt de Heere tot Elia dat ik heb de raven geboden. Zij zullen u daar onderhouden. Het lijkt zo vreemd. Het is ook nog nooit eerder gebeurd in de schrift. Dat raven eten brachten. Wat is Elia toch een man van geloof geweest. Wat zal het ook gestormd hebben in zijn ziel. Want geloof wordt aangevochten. Geloof is maar niet een rekensom. Het wordt bestreden. Zo zal Elia ook heus bestreden zijn geweest. We lezen het ook verderop. Hoe hij ook onderhevig was aan bestrijdingen. Dat hij ook moedeloos kon worden en ingezonken. Hij was een mens van gelijke beweging als wij. Dat weten we, zegt Jacobus toch. Hij moest ook van genade leven. Hij moest ook bidden. Hij kon ook zelf niets bewerken. Een mens zwak in zichzelf. Het zal wel gestormd hebben. Dan moet ik naar een afgelegen plaats waar niemand of niets is. En dan moet ik daar door raven verzorgd worden. Maar hij ging. Hij ging, staat in vers 5, naar het woord des Heren. Dat is zo rijk. Naar het woord des Heren. En nou komt deze geschiedenis opeens heel dicht bij ons. Want wij behoren datzelfde te doen. Te leven naar het woord des Heren. En dan denken we aan het vlees geworden woord. De Heere Jezus Christus. Naar het woord des Heren. Naar wat de Heere Jezus Christus ons voorhoudt. Dus dat betekent onszelf verloochenen. Moest Elia ook. Niet te werk gaan volgens zijn eigen berekening. Niet te werk gaan volgens zijn eigen inschatting. Niet ingaan, niet handelen overeenkomstig wat andere mensen hem zouden aanraden. Nee, alleen naar het woord des Heren. En zo behoren wij ook in het leven te staan. Dan moeten we leren. Steeds weer leren. Onze jonge mensen moeten dat leren. Om naar het woord des Heren te leven. Dus dat betekent dat dagelijks uit leven. Dagelijks onze voeding uithalen. En dat woord, dat weet u toch, denk ik. Dat is toch altijd weer nieuw. Altijd weer nieuwe aspecten. En dat woord bevestigt zichzelf door heel de schrift heen. En al die mensen, die geschiedenis uit het Oude Testament, u weet het, ze staan nog zo dicht bij ons. Elia ging, was gehoorzaam naar het woord des Heren. En hij ging en hij woonde bij de beek Krit. En hij was daar vele dagen. Vers 7, er staat in het Hebreeuws, er geschiedde ten einde van dagen. Maar dat zullen we wel inderdaad, zoals de Statenvertalers hier gezegd hebben, schuin gedrukt, vele dagen geweest zijn. De Heere gaat niet zijn knecht ergens heen sturen voor een paar dagen. Nee, hij heeft daar gezeten. Wat heeft hij daar gedaan? Hele dagen. Zat die Elia aan de beek Krit. Zijn hart brandde. Hij was veel liever gaan preken. Hij was veel liever naar de mensen gegaan. Het woord uit te leggen. Met vuur het woord Gods te brengen. Hij moest daar zitten. Zitten alleen. Wat heeft hij daar gedaan de hele dag? Wat deed Paulus in de woestijn? U weet dat toch uit Galaten 1, wat hij daar schrijft. Doch ik ging naar Arabië. Wanneer is Paulus in Arabië geweest? Na zijn bekering in Damascus. Toen zijn we over de muur gelaten hebben. Toen is hij weggevlucht. Waar naartoe? Terug naar Jeruzalem? Nee, hij ging naar Arabië. En pas na 3 jaar ging hij weer op. Naar Jeruzalem. Wat heeft Paulus daar gedaan, die 3 jaren? Wat heeft Johannes de Doper gedaan? Hij verkeerde in de woestijnen. En hij at wilde sprinkhanen en honing. Wat heeft hij daar gedaan? Hij is daar van God geleerd. Paulus is daardoor God geleerd. Hij was een apostel. Dus uitgezonden door God. En wat heeft Elia daar gedaan? Hij heeft gemediteerd over de Heere. Hij kreeg zielenonderwijs van de Heere. Hij was een machtige profeet. U weet wat hij gedaan heeft. Doden opgewekt later. Zo moedig gestaan alleen tegen die honderden Baalspriesters. Later. Onverschrokken. God heeft hem daar niet nutteloos neergezet. God heeft hem onderwezen. Hij was met God gemeenzaam. Het gebeurt nog wel eens dat iemand naar de beek Krit moet. Dat de Heere iemand apart zet. Misschien hebt u het wel eens meegemaakt dat u een tijd in uw leven hebt meegemaakt dat u geen enkele steun bij mensen kon vinden en dat u helemaal op uzelf geworpen was. En ja, u kon uzelf niet helpen, dus u kwam bij de Heere. Dat u door een bepaalde strijd heen moest waar een ander niets van begreep. Dat u in de woestijn was. Maar in de woestijn is het goed om met God te verkeren. Het is beter om in de eenzaamheid met de Heere te verkeren in de woestijn en onder het onderwijs van God te zijn, dan in deze wereld te zijn met alle vermaak. Want dat is een woestijn. Dat is een gevangenis. Daar is droogte, daar is geen leven. maar het is mij goed nabij God te zijn. En zo heeft Elia daar elke dag met verwondering gestaan, toen 's morgens kwamen de raven aanvliegen met brood. Waar halen ze het brood vandaan? Wist Elia ook niet, maar het brood was er en vlees was er, het was water. Hij werd verzorgd door de Heere. En 's avonds kwamen ze er weer aan, want de Heer is een barmhartige God. Hij weet wat zijn knechten nodig hebben. Hij heeft vanuit de verwondering geleefd. Maar waarom moest Elia naar daar naartoe? Nou, God had het hem bevolen, klopt. Maar waarom moest hij daar dan heen? Nou, hij moest toch verzorgd worden tijdens de hongersnood. De Heere wilde niet dat zijn knecht zou omkomen van de honger. Dus de Heer had zorg voor hem. Dat klopt. Maar er is nog iets, dat voelt u wel aan. U hebt er vast wel eens een preek over gehoord. Het is ook heel bekend, deze geschiedenissen. Wie was Elia, knecht van de Heere, profeet van God? Hij werd teruggetrokken uit het volksleven. Er was geen openbare verkondiging meer van het woord. En dat was het ergste oordeel. Dat er geen regen viel was erg, maar dat er geen prediking meer was, dat was het verschrikkelijke. Al hebben de mensen dat niet eens zo gevoeld, omdat ze zo afgestompt waren. Oorlog is verschrikkelijk. Sommigen van u weten wat dat betekent, ik niet. Ik heb er wel over gelezen. Maar er is iets veel erger dan oorlog. Want tijdens de oorlog waren de kerken in Nederland nog vol. Werd het woord nog gepreekt. Maar het is veel erger als er geen openbare prediking meer is. Als God zich terugtrekt. Dan is er ook echt geen hoop meer. En God was bezig zich terug te trekken. Had zich teruggetrokken. In Elia aan de beek Krit. En daarna moest hij nog verder, dat weet u, naar de weduwe van Sarfat. Maar daar gaan we het nu niet over hebben. Maar zo heeft de Heere zich teruggetrokken. En daarom is het zo belangrijk dat wij ook zouden dankbaar zijn voor de verkondiging van Gods woord. En dan gaat het niet om de dienaar, helemaal niet. Alle dienaren hebben gebreken en tekorten. Maar het gaat er wel om dat we zouden bidden, u en ik, voor de doorgang van de prediking van Gods woord. Want dat is het rijkste wat er is. Het grote land China heeft eeuwenlang in duisternis verkeerd. Pas in de 19e eeuw, eind 18e eeuw, meen ik, kwamen de eerste zendelingen. Al heb ik ook gelezen dat in het jaar 900 er vanuit Centraal-Azië ook al zendelingen in China geweest waren. Ja. Maar wat een zegen dat daar nou het evangelie gebracht wordt. En wat een zegen dat wij onder dat woord mogen leven. Laten we maar bidden. Dat de Heilige Geest zich mag verbinden aan dat woord. En dat het nuttig mag zijn, vruchtbaar mag zijn, ook voor ons eigen hart en leven. Goed, het zijn maar enkele woorden. We gaan nu nog op psalm zingen. En dan geef ik u graag het woord, dominee van den Berg. En dan laten we nog een psalm zingen. Psalm 74. We zingen vers 18 en vers 19. Psalm 74, vers 18 en 19. En dat is dus ook tegelijkertijd 18 tot en met 19 van Psalm 74. Thank you. Het is misschien ook mooi om, terwijl u van de koffie of thee... een kleine introductie van Dominee van den Berg. Dominee van den Berg, predikant in de PKN en voorheen in de Hervormde Kerk. Was eerst gemeentepredikant, is toen later naar... Amerika gegaan. Hij heeft dus in Grand Rapids heeft hij verschillende jaren gediend. En daar studeerde hij ook aan de plaatselijke universiteit de Chinese taal. En vandaar zijn Dominee van den Berg en zijn vrouw en hun gezin zijn naar China gegaan, waar hij 11 jaar dus predikant geweest is. Maar dan zal hij zelf wel vertellen hoe dat precies gegaan is. Dominee van den Berg spreekt ook Chinees. Het Mandarijn Chinees. En hij schrijft dat ook, begrijp ik. Dus ja. U kunt er wel iets vragen of hij iets in Chinees wil zeggen. Dat wil hij misschien wel doen voor u, denk ik. Maar we drinken even de thee op. En dan zonder verder introductie zal ik dan Dominee van den Berg aan u het woord geven. Dominee van den Berg staat dus nu in een oud dorp sinds een jaar of 4. Dat weet u. En, of 3. Goed, fijn. En fijn dat u in ons midden bent.
Mag ik even nog uw aandacht? Er is advocaat en er zijn kerstkaarten te koop.
Hartelijk dank voor de uitnodiging om deze middag in uw midden te mogen zijn. Ik moet wel zeggen, die dominee van jullie maakt wel heel wat los vanmiddag in mijn hart. En ik ben bang dat de reden wel eens kon zijn dat hij mij te goed kent inmiddels. We hebben nogal eens wat samen gereisd, een poosje ook in een zendingsorganisatie gezeten nog. En dan reden we met elkaar mee. Hij pikte mij op of ik pikte hem hier in Middelharnis op. En mijn gedachten gaan even terug naar 2 jaar geleden. Dat ik 's morgens vroeg om 6:15 hier in Middelharnis binnenreed om hem op te pikken. En ik een fors auto-ongeluk kreeg. Daar ergens op die kruising waar ze, geloof ik, vroeger zo'n T-splitsing hadden daar bij de Agrimarkt. En wat nu een voorrangsweg is geworden. Ik reed op die voorrangsweg en er kwam een verpleegster 's morgens en die reed met volle vaart in mijn zijkant. Dus mijn auto ging aan het rondtollen en dus ik bel dominee Proce. Ik zeg, ja, nou moet je maar met jouw auto komen, want ik kan niet meer verder. Mijn auto die is misschien wel totaal los. Zij kwam eraan en joh, hij zegt, ik zal wel eens even bellen naar een kerkraadslid van me, Steenbeek. Die heeft een herstelbedrijf en komt helemaal goed, zegt hij, zit er niet over in. Ik denk, wat gebeurt hier? Dat lijkt wel een beetje zo'n Elia bij de beek krit verhaal. Ik weet ook niet goed. Ja, en dan gaat hij hier een meditatie houden over de woestijn en woestijnreiziger en zwerftocht. Ja. Ik moet trouwens nog even tussendoor zeggen, die broeder Steenbeek heeft dat toen allemaal zo netjes afgewikkeld. En onlangs nog maar weer een klusje belangeloos gedaan. Een hele bemoediging voor ons gezin. Maar dat woestijn gebeuren, zo is het geweest voor de tijd die ik in China was. En dat heb ik nooit zo goed beseft in het begin. Maar ik was daar een wat langere tijd en toen ging ik meer en meer ontdekken. Ik dacht dat wij naar China moesten omdat China mij nodig had. Kunt u zich indenken. Het is bijna iets wat er staat in de Griekse vertaling van de Bijbel. Iets als hubris. Hè? Iets van overmoed tegenover de goden zoals de heidenen dat hadden. En ja, dat ik de gedachte had dat God mij nodig had in China. Ik schaam me nog een beetje als ik het zeg. En er kwam een tijd dat ik ontdekte dat ik China nodig had. Dat God mij daar klein wilde maken. Maar iets daarvan werd vanmiddag weer in de meditatie wat naar boven gehaald. En dat maakt mijn hart ook weer stil voor God. Dat terwijl hij ons niet nodig had daar, hij ons toch heeft willen gebruiken in zijn weg. En nou we geloven mogen onder zegenende handen. Nou, laten we maar eens wat op reis gaan door dat immens grote land. Wij hebben in een provincie gewoond die ongeveer net zo groot is als... hoe zeg ik dat nou? Het is een provincie die veel groter is als Nederland. Met een inwoneraantal van het veelvoudige van Nederland. Er wonen 1,3 miljard mensen in China, hè, zoals u weet. Dus het was wel een van de drie armste provincies waar wij woonden. Veel weeskinderen, veel gehandicapte weeskinderen ook. De meeste gehandicapte weeskinderen werden trouwens of in het maïsveld gelegd en die stierven, of in de rivier gegooid en dan sterven ze natuurlijk ook. We hebben het verhaal overgeleverd gekregen dat ons kleine weesmeisje, wat wij mochten adopteren in 2011, onze Grace, dat meisje uit de handen van een man is gered die daar stond aan de rand van de rivier om haar dus daarin te werpen. En toen heeft een vrouw haar uit die handen gekocht voor, omgerekend 3-4 euro. En zo is dat gegaan. Ze is op straat gekomen in de stad waar wij woonden. Een stad van 6 miljoen mensen. En daar werd zij op de rug gebonden en meegenomen in een bedelaarsgroep. Want dan gaven de mensen natuurlijk meer geld. Daar laten we dan ook even zo tussendoor iets van zien. Dus een tocht door de provincie waar we gewoond hebben. En de werkprojecten gaan we zo eens even stilletjes langs. En dan af en toe een klein vleugje van onze betrokkenheid als gezin daarbij. En als u een klein beetje weet van de situatie, dan kunt u weten dat we niet alleen Grace geadopteerd hebben, maar ook Samuel. Een jongetje, nou dat laat ik mijn vrouw straks maar vertellen, die we gevonden hebben in een kamertje van een weeshuis. Hij lag al apart gelegd in een sterfkamertje. En mijn vrouw zegt maar dat manneke moet geholpen worden. Maar laat ik dat haar straks even vertellen. Ja, dus ja, de beste helft heb ik meegebracht, dat ziet u. Er was al iemand die zei, zo heb u uw vrouw meegebracht. Ik zeg, ja, maar anders is alleen maar een klein helftje aanwezig. Dus vandaar. Nou, ik ga maar zitten. Dan kunnen degenen die daarachter zijn het hopelijk ook zien. Of zitten wij net in uw blikveld misschien? Zullen we daarvoor anders gaan zitten? Wat verder naar voren? Ja, want het is niet te hoog, hè? Een beetje naar voren nog. Ja, dat komt wel goed. Staat beter zo? Kan iedereen het zo? Zit ik nou in uw veld? Roepen, hè? Even een klein beetje schuiven, maar we komen er wel. Kan je het zo zien? Nou ja, het is wel een groot land en er is nauwelijks iets wat te bereiken is als je gewoon rijdt. We hebben in die jaren wel, denk ik, zo'n 500.000 kilometer gereden. Maar we hebben ook heel regelmatig moeten vliegen om op de bestemmingen te komen. Hoe zijn we binnengekomen in dat grote land? Nou, dan mag ik wel zeggen vanmiddag dat mevrouw Meinders van Woerden uit Lisse daar wel wat in betekend heeft. Zij, zoals u weet, heeft jaren via kleine projecten hulp geboden aan kinderen, aan weeskinderen. En zij zei tegen ons, nou als jullie zover zijn dat je uit kunt gaan naar het grote land, dan moet je maar eens proberen om een ingang te vinden via de regeringsambtenaar die wij kennen. Dat was een man die veel bezig was met scholenbouw. En zo is het gekomen dat wij begonnen zijn met gebieden te bezoeken ver in de bergdorpen. waar de scholen zo achtergebleven waren. Dit is een school in het Chengdu-gebied van de provincie Sichuan. Op 12 mei 2008 is daar een geweldige aardbeving geweest. Toen zijn er zo'n 80.000, 90.000 mensen omgekomen, waarvan waarschijnlijk wel zo'n 60.000 scholieren. En dat kwam hoofdzakelijk doordat de scholen heel slecht gebouwd waren, geen gewapend beton. En als daar een aardbeving kwam, dan ging dat dus niet goed komen. In het jaar 2011 mochten we dat gebied nog een keer bezoeken. En toen was deze school inmiddels voltooid. Niet zo'n grote school. Er zaten zo'n 125 leerlingen op die school. Maar het was een project dat we samen met de Griffemidden Zendingsbond uit Driebergen en het Rode Kruis en de plaatselijke regering hebben mogen voltooien. Nou, we mochten daar dus even gaan kijken op die school hoe het erbij stond na de nieuwbouw. Kinderen waren geweldig blij. U ziet, het gebouw is helemaal vernieuwd, maar het oude schoolmeubilair wordt dan gewoon maar weer erin gezet. Want ja, dat is dan te kostbaar om daar zeg maar alles te vernieuwen. En dat hoefde dan ook niet. En als je dan al die kinderen in die schoolbankjes ziet zitten, dan denk je bij jezelf, ja, als die kinderen nou toch nog eens bereikt mogen worden met het woord, hè? Want het is mooi dat ze weer een klaslokaal hebben. Ze hebben weer een dak boven hun hoofd. Het is veel veiliger dan voorheen, hè? Want de scholen zijn nu veel beter en veiliger gebouwd. Maar uiteindelijk is het toch wel het allerbelangrijkste, denk je. Hoe komen ze nou met die boodschap van de Heer in aanraking, hè? U moet rekenen, die kinderen, ze vragen dan aan ons wel eens, was het nou moeilijk om Chinees te leren? Wat moet je daar nou van zeggen? Kost dat veel tijd om dat te leren? Nou, die kinderen die doen er dus ongeveer 10 jaar over om van niks te leren schrijven. Je moet ongeveer 8000 karakters kennen, Chinese karakters, om de taal te beheersen en de krant te kunnen lezen. Nou, ik heb de eerste paar jaren het eerste jaar in Leiden gestudeerd, of anderhalf jaar. Maar ja, naast mijn predikantschap was dat maar 2 uur in de week. Natuurlijk veel te weinig om echt een basis op te bouwen. En toen vanuit Nieuw-Lekkerland heb ik nog een jaar of twee op zaterdagochtend in Nieuwegein een cursus gevolgd. Ja, ook veel te weinig tijd in Amerika. Daar hebben we 3 jaar gewoond toen. Ook nog 2 jaar een poosje dat Chinees geprobeerd wat onder de knie te krijgen. Toen was het wel, toen wij in China kwamen, dat ik de straat op kon gaan en ja, redelijk me behelpen kon. Kinderen gingen mee, die leerden het van mij weer een beetje. Er was één moment dat ik dacht, nou, nog ga ik mijn Chinees eens echt even goed uitproberen. Het was met een groep jongeren, Chinese jongeren daar, en die kwamen, toen we met een vriend daar liepen te wandelen, de straat door en nou, we spraken elkaar aan, dus ik denk, nou ga ik het eens even uittesten, hè, hoe mijn Chinees is. En zo'n paar zinnen gezegd. Nou, zegt een van de jongeren, ja, u praat wel, maar wij verstaan geen Engels. Oké. Ik mijn uiterste best gedaan natuurlijk om een paar zinnen zo in Chinees een beetje mooi. Nou ja, goed, dan heb ik me maar geprobeerd te troosten van, zo doen die Chinese jongeren dat. Hè. Die zijn een beetje zenuwachtig als een buitenlander ze aanspreekt. Maar ja, het was natuurlijk wel een hele opsteker, hè? Als je zoveel jaren part-time Chinees gestudeerd heeft en je doet je best. En ja, wij verstaan geen Engels. Maar goed, onze kinderen spreken inmiddels beter Chinees dan ik. En zeker Willem, die daar op dit moment altijd nog woont en werkt. Nou, hier staan we even op een rijtje met de regeringsfunctionarissen. Je komt nooit zo'n gebied binnen zonder dat er weer een hele horde van lokale regeringsambtenaren, regionale, ook nog vanaf de county. Dan moet er een heel gevolg moet er mee zo'n berggebied in. Die man daar rechts naast mij, met dat gestreepte shirt aan, dat was de man van de regering waar we de laatste 2 jaren mee samengewerkt hebben. En het was eigenlijk wel heel bijzonder dat hij de opvolger was van degene waar ik tussen 1 jaar of 8 mee gewerkt heb, of 9. Want die man die was ouder, die dus de eerste tijd met mij die projecten deed. En daar kon maar heel weinig van. Die was erg conservatief, communistisch. En als het maar iets riekte naar het christendom, dan werd gelijk afgekapt. Maar deze man, ik zei op een gegeven moment tegen hem, ik zeg, hoor nou eens even, ik heb een paar boekjes bij me. En dat zijn boekjes die ik ontzettend graag hier in de bibliotheek zou zetten, hier op de school. Zou dat niet mogen? Hij zegt tegen mij, als jij zegt dat dat goed is voor die kinderen, dan mag jij ze hier neerzetten. Dus ik ben naar de bibliotheek gegaan, eens even gekeken. Hij zegt, weet je wat je doen moet? Je moet ze aan de directeur geven. Nou, ik had kinderbijbeltjes bij me in het Chinees en nog wat andere mooie christelijke dunne boekjes. En die heb ik aan die directeur gegeven. De tranen sprongen in zijn ogen. Hij was er helemaal verbaasd over. Ik zeg, dat is voor jullie bibliotheek. En u mag ervoor zorgen dat al die kinderen hier op school om de beurt in die kinderbijbel lezen. Wil u dat doen? Nou, het liep tegen het einde van onze verblijfsperiode. Het najaar van 2011. Dus dat is nu 4 jaar geleden. Dat wij een laatste bezoek mochten brengen aan een laatste school. Mijn vrouw is ook meegegaan op die trip. Dit was een hele grote school met wel 750 leerlingen. En ongeveer 150 van die leerlingen die komen 's maandags morgens naar school gelopen, soms 3 uur lang. En die gaan vrijdags weer terug. Dus dan begrijp je wel, dan hebben ze op school ruimte nodig om te kunnen overnachten. De school zelf was al nieuw gebouwd, maar het dormitorium, deze ruimte voor slaapverblijven, die moest nog helemaal vernieuwd worden. En wij hadden toezeggingen gekregen om daarbij te helpen. Nou, u ziet het wel, hè? Het is allemaal toch wel een behoorlijk beetje armoedig hoe het erbij staat. En hulp was daar dus wel echt heel hard nodig. Het was mooi dat we zo nog even de klas binnen konden kijken van de kinderen. En toen het pauze was onder de middag, mochten alle kinderen hun rijstkom gaan halen uit de kast. En naar de centrale keuken gaan om dan daar hun voedsel in ontvangst te nemen. Nou, dat is echt geen vetpot, letterlijk, figuurlijk niet. Ze kregen ook maar 2 keer per week groente, 1 keer per week fruit. Omdat het een hele armoedige streek is. Ja, verder, toen de kinderen in de pauze het plein opkwamen en wij daar liepen, bleven ze allemaal op veilige afstand, want ze hadden nog nooit buitenlanders gezien in dat gebied. En zeker niet natuurlijk op school. Ja, dat is iets dat kunnen wij ons niet helemaal voorstellen, maar tot aan de laatste dag toe dat wij in China woonden, was het zo dat als wij over straat liepen, dat mensen ons nakeken en riepen, oh, buitenlanders, why Guoren? En dat was altijd maar weer hetzelfde. Ja, zodanig wel eens, onze meiden, hè, we hebben nog 4 meiden die thuis wonen, blonde meiden, nou tegenover al die Chinezen met dat zwarte haar, dan is dat natuurlijk wel heel opvallend. Dus die Chinezen op de scooter die rijden en dan kijken ze om, als ik een keer gezien dat er een op een andere scooter botste. Want ja, dat. Maar goed, hoe ging dat hier? Ze zagen wel op een gegeven moment toch dat wij geen bedreigende figuren was. Ik denk vooral dat het natuurlijk kwam door mijn vrouw die erbij was. En ze kwamen dus dichterbij. En we hebben altijd nog het plan om op deze school ooit een keer terug te mogen komen. Als China nou eens nog iets opener zou worden en iets vrijer, zouden we graag die scholen, alle 15 scholen die in die loop der jaren gebouwd zijn, langsgaan. En daar nog eens een keer een rugtas brengen met wat leuk schrijfmateriaal, schriften, pennen. Maar vooral daarin hopelijk ooit een Bijbel. Ja, we trekken maar eens even verder aan het randje van onze stad. Ik zei het al, een stad van 6 miljoen waar we gewoond hebben. Dus ja, een stad die er best wel zijn mag. En dit is dan bij een handelscentrum. Waar 's morgens al die handelaren komen om een handeltje te kopen of te verkopen. En dan 's middags om 5 uur weer vertrekken. We gingen er wel eens een dagje ook zomaar rondlopen. Hè, om eens wat leuke dingen te kopen voor de kinderen hier in Nederland. Of, want van lieverlee zijn toch een aantal kinderen van ons teruggegaan uit China naar Nederland. Maar ja, dan proberen wij wel altijd te zorgen dat we voor 5 uur weer weg waren. Want u kunt wel begrijpen wat er gebeurt als al die elektrische scooters op pad gaan. Het was een verkeerschaos. We hebben het wel eens gezien op een kruising, dat ze met auto's alles zo vol gebouwd hadden. He, een kruising met 4 banen van de ene kant, 4 van de andere, 4 van oost, 4 van west. En hadden ze alle auto's zo in elkaar gebouwd dat er niet 1 auto zich maar meer bewegen kon. gewoon letterlijk een chaos. Maar ja, we wonen een jaartje of 4, 5 in dat grote land en we hadden wat projecten gezien hier en daar. En toen waren we begonnen met Chinese vrienden om een economisch project op te zetten. En we wilden proberen om onder de vlag van dat economische project van die fabriek een kindertehuis voor gehandicapte weeskinderen te gaan bouwen. En dat wilden wij graag noemen Huis van Liefde. Nou, u ziet hier wat anders te staan. Daar heb ik het zo meteen even over. En ja hoor, in 2005 konden wij een oud ziekenhuisterrein aanschaffen. En daar heeft de Beniza-zending ook veel bij geholpen. Met financiën. Nou, dat terrein had 7 jaar leeg gelegen. U ziet het wel, de boertjes eromheen die dachten, ja, dat is nou net een mooie gelegenheid. Kunnen wij daar gewoon maïs gaan zaaien en onze maïs oosten. Dus al die ziekenhuistuinen die waren volgezet met maïs. En daar was ook niks mis mee, maar toen wij daar rond gingen lopen, bleek dus dat die boeren uiteindelijk hun maïs wel moesten gaan oogsten, want we wilden die gebouwen op gaan knappen. Nou, we kregen bezoek uit Middelharnis. Peter van Heiningen kwam een keer langs, een beetje onder de vlag van Beniza. Misschien kennen jullie hem wel, van de makelaardij. En die heeft ook zijn papieren voor, hoe noem je dat, schattingen te maken van de waarde. Taxeren. Dus ik zeg, kijk eens even naar die gebouwen. Hè. Kunnen we daar een beetje sausje overheen smeren? Hè? Een beetje wit pleisteren zo. Een beetje mooi maken. Zijn namens een schroevendraaier en is stak sowieso wat van die muren. Nou, hij zegt, het wordt niet wat. Je kunt veel beter alles maar gewoon tegen de vlakte laten vallen. En dan vervolgens ga je gewoon nieuw bouwen. En zo is het gebeurd. Onze zoon Willem heeft daar heel veel in betekend. Die beheerst het Chinees inmiddels goed genoeg dat hij met de aannemer ging overleggen, onderhandelen, alle plannen doorspreken, kleuren bepalen. En zo hebben we uiteindelijk het hele gebouwencomplex neer mogen zetten. En we wilden het graag noemen Huis van Liefde. Maar dat mocht niet van de regering. Dat was te christelijk. Nou ja, heb je niet een andere naam, zei ze? Nou ja. Huis van licht, mag dat? Licht van boven, dacht ik zo even. Ja, dat mocht. Huis van licht, nou. Dus wij kregen de papieren, alles moest getekend gaan worden. En toen zei onze Chinese partner, onze vrienden, die zei, moet je nou eens kijken, ze hebben boven die papieren staan Huis van Liefde, in plaats van Huis van Licht. Nou, hoe komt dat dan? Ja, ze hebben een foutje gemaakt. Dus zo gaat het dan, hè. We hadden alles met kleuren zo vrolijk mogelijk gemaakt. Van die strooitegels tussen de kleuren aan de wanden. En toen vroeg de regering op een gegeven moment wel, waarom maken jullie die gebouwen zo mooi? En waarom is dat allemaal zo kleurrijk? En het is toch maar voor gehandicapte kinderen? Ja, we zeiden juist daarom. Die kinderen missen al zoveel en die hebben al vaak zo'n heleboel ellende achter de rug. En nou krijgen ze een plekje van liefde. Hè? En onder het licht en de liefde van God willen wij hen graag daar opvangen. Maar ja, wat denkt u? De regering zet het toch hier en daar voortdurend de voet dwars. En uiteindelijk is het zo ver gekomen dat ze zeiden, nee, wij willen die kinderen niet uit de situaties halen waar ze in zitten. En zeker niet onder de vlag van buitenlanders. Nu is het zover dat onze zoon Willem plannen heeft gemaakt en indient dat wij beginnen met 1 unit van het complex in te richten als ouderenzorg. En het mooie daarvan is dat dan die ouderen in hun levensavond nog een plekje zouden vinden van liefde, maar hopelijk ook met het woord in aanraking komen. Ik fluister het maar. Vaak is het zo dat die ouderen wel wat geld hebben, die zouden ook wat in kunnen brengen. En als dat nou gaat lopen, kan misschien de andere vleugel wel ingericht worden voor scholing of voor zorg aan gehandicapte weeskinderen. Nou, het lijkt wel een Mozes-project van 40 jaren, maar we zien hoe de Heer het gaat doen. De Heer vergist zich niet.
Ja, en dan ziet u hier een van de weeskinderen die opgevangen is in een Amerikaanse familie. Hij is op de zwarte markt verkocht. Hij heeft geen identiteitsbewijs, helemaal niets. Het is dus ook heel moeilijk om dit kindje te adopteren. Maar is met veel liefde opgevangen als pleegkind in een Amerikaanse familie. Hij heeft ook een waterhoofd en zijn naam is Jacob. En hier ziet u vier van die kinderen. Rechtsbovenin is onze Samuel, die wij na 7 jaren vragen, bidden, smeken mochten adopteren. Hij kwam als jongetje van ruim 1,5 jaar in ons gezin. En met steun van de Bonisa mochten wij helpen in een weeshuis. En daarom mochten wij ook naar binnen. Anders was het voor buitenlanders eigenlijk ook heel moeilijk om in een weeshuis binnen te komen. Maar wij mochten binnenkomen omdat we ook financieel hielpen en ook de werkers wat onderwezen. En wij kwamen er binnen, een volle zaal met kindertjes en gehandicapt, gezond. Maar in een kamertje apart stond nog een bedje. En daar liep ik naartoe en daar lag Samuel. En hij kon alleen maar zijn oogjes draaien, zijn hoofd niet bewegen. Hij had een heel groot waterhoofd. En wat er toen door me heen ging, kan ik eigenlijk alleen maar beschrijven als... Ik werd met innerlijke ontferming bewogen over dat jongetje. En er stegen gebed op of we dit kind mochten gaan helpen. En we hebben 6 maanden moeten tobben en worstelen en gesprekken en gebeden. Totdat we hem uit het weeshuis mochten halen voor een operatie in de stad waar wij woonden. En zo zijn er veel kinderen in onze stad die door pleegouders opgevangen worden. En het zijn vooral kinderen waar de weeshuizen eigenlijk geen raad meer mee weten. Die zeggen van, wij weten daar niet wat we mee moeten beginnen. Zwaar gehandicapt en neem jullie ze alsjeblieft mee. Voor dit jongetje, een blind jongetje, mochten wij 3,5 maand zorgen. Hij had ook Amerikaanse pleegouders, ook als babytje in hun gezin gekomen. Hij is blind en hij kon niet lopen en was op de grens van net zinnelijk worden. En die ouders wilden zo graag een keer terug naar hun familie en ze wisten eigenlijk niet wat ze met dit jongetje moesten. En een telefoontje naar mijn man van, hebben jullie soms een plekje ergens, weten jullie iemand waar dit jongetje kan zijn? Timotheus. En dus mijn man kwam naar beneden van de studeerkamer. Hij zegt, nou zus en zo, ze hebben gebeld. Ik zeg, je hebt toch zeker wel gezegd dat hij bij ons kon komen. Nou, hij mocht dus 3,5 maand bij ons zijn. Ik kreeg ook een keer een telefoontje van iemand die met verlof wilde. Wil je voor mijn poes zorgen? Ik zeg, nee, ik wil wel een kind, maar geen poes. Dus zodoende is Timotheus 3,5 maand bij ons in huis geweest. En het is een gezegende tijd geweest voor ons gezin. Er was heel veel werk aan en ook 's nachts was hij vaak in de weer omdat hij blind was. Hij wist natuurlijk niet wanneer het dag was. Het was heel moeilijk voor hem. Maar hij getuigde van de liefde van de Heer Jezus in zijn hart. Hij zei tegen mij, Andy, do you know that Jesus Christ died on the cross for our sins? Dus hij zei, tante, weet je dat de Heer Jezus aan het kruis gestorven is voor onze zonden? En dat was zo'n prachtig getuigenis. En wat hij ook zo graag zong was, Amazing Grace, waar ook in staat, ik was blind en nou mag ik zien. En dit jongetje getuigde zo vaak van de liefde van de Heer Jezus in zijn hart op zo'n jonge leeftijd. En zo zijn er veel kinderen in China die ons gebed, onze liefde, onze hulp nodig hebben. En zeker in de bergdorpen waar het ontzettend arm is en waar ze eigenlijk te nauwe nood kunnen overleven.
Dus wij hopen toch altijd dat er op dat weeshuisterrein, het is huis van liefde, maar we noemen het ook dan maar stiekempjes nu huis van licht, dat daar... Hoe het dan ook gaat en wanneer het mag gebeuren, een plekje komt om warmte te kunnen bieden aan mensen die geen helper hebben. Of het dan ouderen zijn of kinderen. In de provincie waar wij woonden hadden wij wel 56 minderheidsgroepen. Het grote merendeel is Han, Chinezen in het land. Misschien wel zo'n 90-95%. Rondom Hongkong heb je Kantonezen. Daar spreken ze het Kantonees, Chinees. Maar dan hadden we in onze provincie 56 minderheidsgroepen. En die waren ook wel een beetje naar buurprovincies uitgewaaid. Die dus een heel eigen dialect spraken. Je hebt de Miao-minderheid, een groep met ook heel kleurrijke kleding. Nou, die Miao-mensen, dat zijn voor het een groot deel christenen. Je hebt de Yi-minderheid, Y-I, dat zijn heel vaak boeddhisten. Je hebt de Hmong-minderheid. Nou, zo had je ook een minderheidsgroep in onze stad, waar veel mensen uitkwamen die, dat noemden wij de trash collectors, die dus de vuilnisbakken langs liepen om overal uit de vuilnisbakken nog wat eten te halen. En toen vroegen wij, waarom blijven jullie dan niet in je eigen provincie, in Sichuan bijvoorbeeld, of in die buurprovincie? Nee, want daar is het nog armer als hier bij jullie. Want bij jullie in de stad kunnen wij nog een betere kwaliteit afval vinden dan bij ons in de stad. Kun je nagaan, dat je daarover na moet denken van het afval wat, wat in Rotterdam in de vuilnisbakken komt, dat is nog van betere kwaliteit dan het afval wat in Oudorp in de vuilnisbakken komt. Zo ging dat zo'n beetje. En er is ook één minderheidsgroep, dat is de Lizu. En daar heb je wel eens van gehoord. In het noorden van onze provincie, waar wij dus woonden, daar woonde de Lizu. En ja, we zijn dus in dat gebied geweest. Vroeger heeft James Fraser daar gewerkt. U kent dat misschien uit het boekje Als het regent in de bergen. En er is zo'n grote beweging tot stand gekomen dat de mensen, de Lizu, die sluiten de achterdeuren 's nachts niet. Dat is niet nodig, want er wordt niet gestolen onder de christen Lizu mensen. Prachtig gebied om daar doorheen te trekken. Ja. Nou ja, er was een moment dat wij Samuel terug moesten brengen naar het weeshuis. Ik geef toch weer even het woord aan mijn vrouw.
Wij hadden 2,5 jaar voor Samuel gezorgd. En toen belde het weeshuis dat hij terug moest. En we konden praten en vragen waarom en hoe en wat. Nee, hij moest terug. En als wij nou een auto gaven aan het weeshuis, dan mochten we hem misschien wel houden. Maar wij denken, nou, dat kan niet goed wezen. We kunnen niet een auto in ruil voor een kind. En na overleg moest hij terug. Er was geen praten aan. Dus we hebben hem op een dag, 's ochtends zijn we gaan rijden vroeg. Het was 14 uur rijden naar het weeshuis waar Samuel vandaan kwam. En moesten we hem terugbrengen. Het was een hele moeilijke rit. We hadden ook nog bijna een ongeluk in de mist. Maar we mochten veilig aankomen. En we dachten, nou, als we daar aankomen, dan Samuel begon te huilen een half uur voordat we er waren. Terwijl hij nooit huilt en ook eigenlijk altijd blij en dankbaar is. En dus we kwamen aan bij het weeshuis en hij moest daar achterblijven. En dat was zo moeilijk dat het voor ons leek of we ons kind gingen begraven. Maar toen we terugreden, toen stopten we even en we waren alle twee zo verdrietig. Maar mijn man had heel duidelijk de woorden in zijn hart gekregen van de Heere van, ik zal jullie een dubbele zegen geven. En wij wisten echt niet waar dat in bestond, of Samuel terug zou komen, ja of nee. Dat wisten we niet op dat moment, maar de belofte van God dat er een dubbele zegen zou zijn, daar zijn we mee naar huis gegaan. En 4 weken later mochten we Samuel terughalen. Als we nog 50 andere kinderen, weeskinderen, financieel zouden helpen in datzelfde gebied. Nou, we hebben naar Nederland gebeld. En de mensen zijn gelijk in de weer gegaan om adoptiegezinnen, financiële adoptiegezinnen te zoeken. En zodoende hebben we ook nog kinderen mogen helpen in nood met het adoptieprogramma.
Dus ik stelde maar voor aan de regering dat ze dan maar een boekje open zouden doen in dat deel van die provincie waar onze Samuel gevonden was. Van laat mij maar eens zien waar die weeskinderen dan zitten en die kinderen die hulp nodig hebben. En dat kon. Dus we gingen een trip maken samen met regeringsmensen om die gezinnen op te gaan zoeken. Nou, dat ging niet altijd over gebaande wegen, ziet u wel. En nou hou ik wel een beetje van modderen. Ik kom van de boerderij af en soms een trekker een beetje door die modder banjeren, weet je wel. Dat. Maar ja, goed, hier moest ik toch een beetje maar kijken hoe dat af ging lopen. En voor ons reed een truck, die was geladen met tegels, veel te zwaar natuurlijk. Dus dat werd helemaal niks om daar langs heen te komen. Dus we zijn maar omgedraaid en via een andere weg weer naar het dorpje gegaan. Waren een stuk of 6, 7, 8 dorpjes op de route waar we die paar dagen langs zouden gaan. Nou, dat het armoedig is, dat hoef ik u niet uit te leggen. Dat ziet u zo wel. Dit is een weesjongen van 14 jaar. En hij zit hier bij een oom in huis waar in één kamer geslapen wordt, gekookt. Alles vindt plaats onder één dak. Er ging dus ook altijd weer een regeringsdelegatie mee. Hier rechts ziet u een regeringsman zitten, daar op dat krukje. En dat was ook zo'n kerel. Toen wij de eerste keer in dat weeshuis kwamen, wilde die maar geld zien. En geld. En nog een keer geld. Toen vroeg ik zo aan hem, zeg, vertel mij nou eens, wil je nou ook nog een beetje liefde ontvangen? Of gaat het alleen maar over geld? En hij zei niks. En toen zei de man van de provincie die erbij was, die net boven hem stond, die zei, wij willen ook liefde. Ik zeg, nou kunnen we verder. Maar deze man, wat denk u? Na 10 jaren samenwerken met hem. En hij heeft veel gepraat ook met onze Chinese vriend, die lekenpreker is. Daar ga ik straks nog iets meer over zeggen, is de bedoeling. Die zei na 10 jaar, als ik nou volgend jaar met pensioen ga, mag ik dan gedoopt worden? En mijn vrouw ook. Terwijl hij die eerste jaren niet anders gedaan had als katten op mij en dwars zitten. En later is zijn hart gebroken. Nou, bij elk gezin waar we kwamen, daar hadden we even een gesprek. Even vragen hoe het ging met de kinderen. En of ze. Nou, dus elke maand mochten ze dan geld ontvangen via Nederland, via de bankrekening. Op die reis had ik ook wat christelijke boekjes weer meegenomen. Ik zeg tegen mevrouw, ik waag het gewoon. En ik ga gewoon overal een boekje uitdelen. Maar ja, toen was het zover en ik durfde eigenlijk niet. Ik dacht, weet je wat, ik vraag het toch maar aan die regeringsmensen. Ik zeg, mannen, ik heb wat mooie boekjes bij me voor die kinderen. Vinden jullie het goed dat ik die boekjes geef? Want het is echt in mijn hart. Ik hou van die kinderen. Ik wil ze graag een mooi boekje geven. Hoe vinden jullie dat? Nou, zeiden ze, als wij er ook maar één krijgen voor onze kinderen. Nou, dat is een deal. Dat gaan we doen. Jullie krijgen er ook allemaal één voor jullie kinderen. Nou ja, hier rechts een vrouwtje, omaatje met haar kleinzoon. Dit is nog een omaatje. Ik had eigenlijk de dia iets lager moeten, of de foto iets lager moeten nemen. Maar zij had nog van die kleine voetjes. U weet het wel, hè? Die samengebonden kleine voetjes. Clady Edwards is later toch het middel geweest in Gods hand om dat ellendige kwaad uit te roeien. Nou, vaak waren de mensen wel arm. Hier ook, bij dit gezin. Nou, dan wilden we maar even hun verhaal aanhoren. En proberen te helpen wat er te helpen viel. Dit zijn broertje en zusje. Ook 2 weeskinderen. Heel kort over hun leven. Het was een prachtige ontmoeting. Het was net onder lunchtijd, onder de middag. En dat jochie zei, loop je eens even mee door het dorp? Ja, ik zeg, dat is goed, dat vind ik leuk. Dus, en het eerste wat hij deed, hij liep langs het ouderlijk huis. Hij zegt, dit is overgebleven van ons huis. En daar zijn mijn vader en moeder in verbrand. En nu zijn wij bij een oom en tante gekomen. Maar hij zei, weet je, het is wel wonderlijk, want een oom en tante zijn christenen. En nu zijn wij, doordat onze vader en moeder gestorven zijn, zijn wij in het huis gekomen van mensen die God kennen. En gaan wij ook elke zondag naar de kerk. Ik zeg, waar is dan jullie kerk? Kom mee, zegt hij. Dus hij holde de heuvel op en naar het kerkje toe. Nou, ik zeg, wat is dat een prachtig kerkje, zeg. Zou ik er eens even binnen mogen kijken? Ja, hij rende weer de heuvel af om de sleutel te halen bij zijn oom. Dus wij samen dat kerkje in. De delegatie liep verder. Ik denk, wat heeft de Heer daar nou mee voor dat ik samen met het jochje hier in dat kerkje sta? Ik zeg, wat ga jij later worden? Weet ik niet, zegt hij. Ik zeg, weet je wat, wij gaan eens bidden. Of God jou de weg wil wijzen, misschien kan jij later wel dominee worden. Ik ben in Nederland ook jaren dominee geweest. En jouw oom, hè, die preekt hier nu, maar hij is eigenlijk ook geen dominee. En als God nou eens jou zou roepen? En hij keek me aan. Ik zeg, zullen we er samen om gaan bidden? Dus we zijn op dat voorste bankje gaan zitten samen. De handen gevouwen en de ogen gesloten. En ik heb met dat jongetje daar zitten bidden in het Chinees. Of God hem zijn liefde zou willen geven. En zijn licht. En of dit jongetje misschien wel in Gods koninkrijk een plekje zou mogen krijgen als moeser, als herder voor de schapen. En toen dacht ik bij mezelf, waar komen nou deze gedachten vandaan? Waarom legt de Heer dat in mijn hart? Ik heb wel tig jongeren ontmoet en kinderen en op dit plekje was er deze ontmoeting met dit gebed in ons hart. Nou, ook weer afscheid genomen van ze. Het viel mij een klein beetje zwaar om die kinderen achter te laten. Kunnen jullie er iets van snappen? Ik dacht, ik zal ze wel nooit meer zien. Maar dat geeft ook niet. Als we ze maar bij de Heren mogen brengen. En ook allebei zo'n boek gegeven. En dat vonden ze prachtig. Nou, dit was het laatste adres. Maar deze jongen die zat zo op die kruk en die hield zijn arm zo bungelend naar beneden. Ik zeg, wat heb je gedaan met je arm? Ja, gevallen. Vorige week, ik zeg maar, moet je dan niet naar het ziekenhuis? Geen geld, zegt hij. Hij zegt, mijn arm zal wel gebroken zijn, maar daar moet ik maar mee leren leven. Nee, maar dat kan niet. Ik had nog een beetje zakgeld van mijn vrouw meegekregen, dat begrijp u. Dus we hebben geholpen, hij kon naar het ziekenhuis. En ja, ik heb hem ook een boek gegeven. Ik kreeg ook nog een extra dekbed van de regering. Want het was hoog in de bergen en daar is het in de winter toch vaak wel heel koud. Maar in elk dorpje waar je kwam, daar kwam gelijk een zwerm kinderen om je heen. Hè? Zo gaat dat. Waikor en er komen weer buitenlanders aan. En hadden ze daar ook niet veel gezien. En ik had een hele grote baal, een zak met pennen gekocht bij ons in de stad, in dat handelscentrum. En dat vond ik van die prachtige pennen, want als je die pen zeg maar zo even bekeek, dan stond er heel mooi ingedrukt, Jesu aini, dus Jezus heeft jou lief. Nou, ik kwam thuis met die zak pennen. Oh, die meiden keken natuurlijk. Oh, mooi pap. Maar weet u wel wat voor pennen dat het zijn? Ik zei, ja, dat zijn pennen waarop staat Jezus heeft jou lief. Nee, ze zei, maar er staan nog meer op. Dus ze trokken aan het lipje van die pen. En er kwam zo aan een veertje een heel boekrolletje uit die pen. Met daarin het kort het evangelie op. Ik denk, ja, hoe moet dat nu? Ja, ik had ze gekocht, 100 pennen. En ik wilde ze wel erg graag daar uitdelen in die dorp. Ik denk, nou, ik waag het gewoon hoor. Op hoop tegen hoop. En jullie bidden hier thuis. Ja, overal pennen uitgedeeld. En al die kinderen een pen. Ik was weer thuis en een week later, ja hoor, telefoontje van de regering. Zeg, wat is daar gebeurd in dat gebied? Belden ze naar mijn goede vriend, hè, mijn Chinese vriend, die prediker is ook. Ja, maar vertel eens, wat is er gebeurd dan? We hebben toch niet anders gedaan dan die mensen daar bezocht en geholpen en... Ja, maar er zijn daar pennen uitgedeeld met iets uit de Bijbel erop. Oh, is het echt, zegt mijn vriend. Nou, mooi zeker. Ja, maar weet je niet dat dat eigenlijk niet kan? Toen zei die Chinees, ken je nou die Hollander nog niet na zoveel jaren? Weet je nou niet dat daar alleen maar liefde achter zit? Nou, zegt die man van de regering, u hebt hem net op de foto gezien. Laat me mooi gaan, het is goed zo. Nou, en zo trokken we dus met regeringsauto's het gebied weer uit. Zomaar even langs een straat onderweg. Daar was de maïs net gedorst. De kolven worden met een machine ontdaan van de maïs. En die maïs wordt allemaal op de straat uitgestrooid om te drogen. Grote maïsvelden op straat. Moet je daar met de auto netjes omheen rijden natuurlijk. Nou, het is wel waar, hè? Slanswijs, slans eer. Ik zei al, onze zoon Willem, die woont nog steeds in dat grote land. En hij kwam naar ons toe op een morgen. Ik moet eigenlijk dit eerst nog zeggen. Voordat wij naar China gingen, toen geloofde ik dat niet ik het project in China zou gaan doen, maar een van onze kinderen. Ik vond het eigenlijk maar moeilijk. Ik denk, ja, ik ben geroepen om naar China te gaan en nou zegt de Heer tegen mij, niet jij, maar jouw zoon zal het doen. Oké. Maar het leek nergens op, want al onze kinderen gingen van lieverlee, die gingen voor werk naar Nederland. En ook onze Willem zou naar Nederland. Hij had al verkering, verloofd, een bod gedaan op een huis. En in 2011 nog een keer een bod gedaan op een huis. En op een morgen in oktober komt hij 's morgens naar ons toe uit bed. En hij zegt, pap, mam, ik ga volgend jaar terug naar China. Ik zeg, wat? Ja. Ik zeg, maar je zou toch gaan trouwen? Je hebt toch een bod gedaan op een huis? En hoe moet dat dan met je verloofde? Want die zie ik nog niet 1, 2, 3 in China zitten. Hij zegt, ik ga het overleggen, ik ga ervoor bidden. Maar hoe komt dat dan? Ja, hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn hart. Gisteravond is het gebeurd, ik weet het zeker. Nou, dus hij is een verloofde ingelicht. En ja, tranen natuurlijk. Hè. Ja, je denkt toch niet zeker, Willem, dat ik mee naar China ga. Ik piek er niet over hoor, jij kan wel geroepen zijn, maar... En zij was verloskundige in Nederland, in het ziekenhuis in Gorinchem. Puik, beste baan natuurlijk, goed verdienen. En dan ga je niet met zo'n zendingsjongetje ga je in China wonen. Nou, ze willen, dan wachten we maar met trouwen dan. Maar ik ga terug naar China. Maar als hij roept, ik zal gaan. Het deed mij denken aan een gedicht dat ik ooit kreeg. Als God roept, ik zal gaan. Of het nou ochtend is, middag of avond, ik zal gaan. Als God roept, ik zal mijn eten laten staan, ik zal gaan. Als God roept, al breken ze me de benen, ik zal gaan. En een maand later, zijn verloofde was om. De Heer had in haar hart zo krachtig gewerkt. In 2 diensten op 1 zondag. Dus ze is meegegaan het jaar erop. Ze zijn getrouwd, ze zijn teruggegaan. En ja, ze wonen er nog altijd en ze werken. En hij is nu bezig om dat project dat ik maar niet van de grond kon krijgen, om dat nu draaiende te krijgen. En ik geloof dat het met Gods hulp zal gebeuren. Of Gods belofte moet toen niet waar geweest zijn, of ik moet het verkeerd begrepen hebben. Nou, het eerste zal wel niet waar zijn, want Gods beloften zijn altijd waar. Maar Willem heeft een jaar of 3 bij een kinderarts mogen werken, deeltijds. En daar wil ik nu iets van laten zien en horen.
Enkele jaren is mij het voorrecht vergund om mee te lopen met een kinderarts. Het zijn niet alleen de medische problemen en oplossingen die de aandacht trekken, het is vooral ook het afhankelijke leven met de Heere. Immers, in het land waar wij wonen en werken, zijn veel voorbeelden van diepe nood. Dan is menselijk optreden alleen niet voldoende. Er is gebed nodig, soms veel gebed. De arts waarvan ik al veel heb mogen leren is een man die beseft niet in eigen kracht zijn werk te kunnen doen. Het is mooi om dat van zo nabij mee te maken. Het is ook indrukwekkend om te zien hoe hij vaak verhoring mag vinden op het gebed. Hij spoort de medewerkers en patiënten aan dezezelfde weg te zoeken. En dan wordt telkens weer waar, wat bij de mensen niet kan, is wel mogelijk bij de Heere. Op een dag kwamen ouders met een meisje van 12 jaar oud de kliniek binnen. Zij vroegen om een eenvoudige behandeling van hun dochtertje. Lu Xiaomei, dat betekent kleurrijke bloem. Eenvoudig? Ja, of de kinderarts alleen maar even haar kin wilden hechten. Xiaomei was weer gevallen. Nu moest haar kin voor de 5e keer gehecht worden. De ogen van de arts werden groot. Valt een kind voor de 5e keer haar kin open binnen zo korte tijd? Het duurde maar even of de arts was uit de droom. Dit kind heeft een groot probleem. Ze kan haar lichaam nog geen 10 seconden onder controle houden. Wat is er toch mis met haar? Maar hechtingen aanbrengen is zo ook onmogelijk. Eerst maar even onderzoeken dan. Waarom dit kind haar bewegingen niet kan bedwingen. Zitten, handen omhoog, staan. Het is duidelijk. Dit kind heeft een zware bewegingsstoornis. Ze moet medicijnen hebben. Maar eerst moet haar kin gehecht. onmogelijk met al die bewegingen wat te doen. Er is maar één weg, bidden. De arts doet een eenvoudig gebed en roept de Heere aan om kracht en of zijn hand jou mee wil aanraken. Het kind ligt roerloos stil voor 10 minuten. Tijdens het hechten vraagt de assistente iemand van het lokale volk of de ouders weten wie Jezus is. Ze hebben nog nooit van hem gehoord. Eenvoudig legt ze het evangelie uit. Niet alleen Xiaomei ligt stil, de ouders luisteren stil en aandachtig. Het goede nieuws mag klinken terwijl de Heere zijn almacht toont. Er gaat dan een stil gebed op in de hoop dat de Heere harten aanraakt van klein en groot. De ouders hebben al veel geld uitgegeven in allerlei ziekenhuizen, maar tevergeefs. En nu ligt een extra zware taak op de schouders van de kinderarts om de juiste medicijnen toe te dienen. Na overleg met een collega-arts wordt de diagnose snel gesteld. Het blijkt een ziekte te zijn die de bewegingen van het lichaam geheel uit balans brengt. Nog diezelfde dag kan begonnen worden met het toedienen van medicijnen. Het mag ook wel een wonder heten dat vanuit het thuisland van de kinderarts en vanuit andere landen steeds zoveel medicijnen ter beschikking worden gesteld. Steeds weer is er voorraad genoeg of wordt het opmerkelijk aangevuld. Hierin mogen we toch zeker wel de voorzienigheid van de Heere opmerken. Hij regeert en wil voortdurend zijn almacht tonen. Het is 3 dagen later. De medicijnen worden kennelijk gezegend. De ouders van Xiaomei kunnen hun ogen niet geloven. Hun kind is niet meer te herkennen. Rustig zit ze op haar krukje. Vastberaden loopt ze rond in huis. Ze kan haar moeder weer helpen dingen te dragen en ze kan in de keuken de pan boven het houtvuur zetten. Enige tijd later gaan ze opnieuw naar de kinderarts. Ook hij kan zijn ogen niet geloven. We staan met z'n allen om Xiaomei heen. Is dit echt waar? Daar staat ze als een toonbeeld van Gods goedheid en genade. Weer hoort het even heel stil. Misschien zijn de ouders wel even zeer bezorgd geweest. Hoe hoog zal de rekening zijn voor hen? Zo'n grote behandeling zal wel duur zijn. Maar nee, de werkers doen hun werk vrijwillig. De medicijnen zijn geschonken en mogen om niet doorgegeven worden. Zo mag ik getuige zijn van hoe de medische zorg en de loop van het evangelie hand in hand kunnen gaan. We ontvangen het om niet. We mogen het uitdelen om niet. Daarom mag de Heere alle eer ontvangen. Want het is zijn werk en zijn zegen dat er vrucht mag zijn. Hoe groot zijn Heer uw werken? Hoe ver gaat uw beleid? Gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan stof gekluisterd bemerkt uw daden niet. Geen dwaas weet wat hij ziet. Zijn oordeel is verduisterd. Maar ook voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied. Hem die het al gebiedt op harp en luid te danken. Gij hebt door uw vermogen, o Heere, mijn hart verheugd. Ik zal, verrukt van vreugd, uw grote daan verhogen.
We hebben ook nog een stukje werk mogen krijgen in een lepradorp. We hadden een internationale fellowship, een dienst waar we zondags als buitenlanders bij elkaar mochten zijn in een hotel. En daar mochten dus geen Chinese mensen komen. We moesten ook altijd ons paspoort bij ons hebben om dat te tonen als het nodig was. En daar werd een oproep gedaan om te helpen in een lepradorp. Er waren hele oude huisjes en er waren vrijwilligers nodig om nieuwe huizen mee te helpen bouwen. En ja, mijn man en onze jongens die gingen op pad op de zaterdagen om daar aan mee te werken. En in die korte tijd dat ze daar gewerkt hebben en meegeholpen hebben, is er eigenlijk zo'n liefde voor de mensen in het lepradorp gekomen, dat mochten besluiten om elke maand naar het lepradorp te gaan, om daar met de mensen te zingen, te bidden, Bijbel te lezen, ook het woord te verkondigen. En onze jongens gingen daar mee en de meiden met de gitaar of fluiten. En dan zongen we met elkaar. En dit dorp is eigenlijk helemaal afgesloten van de bewoonde wereld. Er is een onverhard pad naartoe waar je soms nauwelijks tussendoor kunt rijden. Dat je soms nog takken af moet breken om met de auto er te komen. Maar wat het hele mooie was, in een van die kamers was een kerkje. En ik zei wel eens, dit is het mooiste kerkje wat ik ooit voor mijn leven heb gezien. Eenvoudig met gewoon een schoolbord aan de muur, waar met karakters de liederen opgeschreven werden. Een kruis aan de muur. En een man die de Heere vreesde. En die elke zondag maar weer het woord verkondigde aan al zijn medemensen daar in het lepradorp. En ook door zijn bediening zijn er daar ook vele tot geloof mogen komen. En het was ook altijd heerlijk om die ontmoetingen te hebben. Dan gingen we midden in het dorpje, op de trappen gingen we zitten met z'n allen. En dan mochten we luisteren naar het woord. We namen ook altijd wat extra's mee. Die mensen konden eigenlijk nooit hun dorp uit. En vooral met kerst een vliesdeken, een bodywarmer, soms warme sokken, een keer een nieuw kussen. Wat dan ook, altijd wel iets. En ik vroeg ook een keer, wat zal ik nou eens voor jullie meenemen? Oh, we zouden zo graag een keer vlees eten. En ze konden heel moeilijk eten, omdat ook hun gebit heel slecht eraan toe is vanwege de lepra. En toen hebben we een avond van tevoren met ons gezin, hebben gehaktballetjes gebraden. Een heleboel gehaktballetjes gebraden. En allemaal in plastic bakjes gedaan en uit mogen delen. Nou, wat een feest was dat, hè? Om dat te mogen doen met elkaar. En zo is er ook zo'n verbondenheid gegroeid met deze mensen. We kregen vorige week een fotootje van onze Willem. Papa, kijk eens, uw gemeente, uw kleine gemeente in China. Ze groeten u en ze bidden voor jullie in Nederland. Bijzonder, hè? Dat ze nou bidden voor ons nu wij in Nederland zijn. En wij mogen ook voor hen bidden. Zo mogen we één zijn. En het was een heel moeilijk moment om afscheid te nemen van deze mensen.
Wat wij al vertelden over ons kleine weesmeisje Grace, daar laat ik nu een klein stukje over horen. Hoe zij gevonden is. Hoe zij is gekomen in ons gezin. En dan willen we afsluiten met nog een klein stukje over de kerk in dat grote land.
Een kind waarmee gegooid en geschooid is. Ik ben een kind met een waterhoofd. Niemand weet waar ik vandaan kom en ik weet het zelf ook niet. Mijn moeder weet het natuurlijk wel, maar ik ken haar niet. Vreemde mensen namen mij mee naar een grote stad. Daar kwam ik in een huis met nog veel meer meisjes die allemaal de straat op moesten om te bedelen. Ik werd op een rug gebonden van een meisje van 15 jaar oud. Soms werd er met mij gegooid, want dan kregen mensen medelijden en gaven meer geld. Er zitten nog steeds littekens op mijn hoofd. Toch is mijn leven totaal veranderd, want mensen uit een ander land vonden mij en namen mij mee naar het ziekenhuis. Ik heb 44 uren in een trein gelegen in vuile kleren. Bij het ziekenhuis mocht ik niet binnen, omdat ik uitslag op mijn lijfje had. Dus moest ik 44 uren terug met de trein. Toen ben ik toch geopereerd in een ander ziekenhuis. De mensen die me vonden konden niet langer voor mij zorgen en brachten me bij vrienden van hen. Die zorgen nu voor mij, bidden met mij en zeggen dat ik een cadeautje van de Heere ben. Ik weet niet hoe het verder met mij gaan zal. Mijn rugje is scheef, mijn heupje uit de kom, maar de Heere zorgt voor mij.
Grace hoopt de volgende maand 10 te mogen worden. Het was in 2011, in het voorjaar in februari, dat ze ons toegewezen werden. En wij wisten niet wat we meemaakten toen die brief uit Peking kwam op een zondagavond om 6 uur. We hadden onze gezinsdienst. 'S Morgens gingen wij altijd naar de International Fellowship, hè, de internationale kerk, waar zo'n 250 zendingswerkers samenkomen. En dan 's middags hield ik gewoon een dienst met ons eigen gezin, met de kinderen. Gewoon Hollands, om dat ook een beetje bij te houden. Dus die brief die viel op de mat, stond 's middags om 6 uur. De post wordt daar ook gewoon zondags natuurlijk besteld. En ik had die brief zo op de kast gegooid. En toen zegt Willem, pap, moet toch eens even kijken in die brief wat het is. Dus wij doen die brief open. Allebei de kinderen toegewezen aan ons gezin. Dat had 7 jaar geduurd voor Samuel en 4,5 jaar voor Grace. Wisten niet wat we zagen. En iedereen begon tegelijk ongeveer wel te huilen van blijdschap. Dus dan hebben we Psalm 150 vers 1 gezongen. Looft God, looft zijn naam al om. Toen zegt mijn vrouw, dan moet je toch naar de GZB bellen in Driebergen. Of we niet naar Nederland mogen komen. Want we willen toch wel ontzettend graag onze kinderen dopen. He, Samuel en Grace. U ziet ze hier naast elkaar. 2 wolkjes van kinderen. Nou, Grace die is gaan praten, die is gaan zingen. Haar lievelingslied is inmiddels ook Amazing Grace. Ze gaat met ons mee naar de gevangenis in Roemenië. We noemen haar onze kleine zendelingen. En de GZB zei ja. Dus op tweede Pinksterdag in Katwijk aan Zee in 2011 mochten we onze beide kinderen, Samuel en Grace, dopen.
Ja, ik vertelde net dat we op de terugreis waren toen we Samuel weggebracht hadden. En dat mijn man toen zo mocht ervaren dat God een dubbele zegen zou geven aan ons gezin. Toen mochten we Samuel na 4 weken terughalen. En wat een blijdschap, wat een vreugde. Een week later stonden de jonge mensen die u net zag op de foto's voor onze deur met Grace, waar ze eigenlijk geen raad mee wisten. En mijn man en ik hebben elkaar alleen maar aangekeken. We hebben niet gediscussieerd, we hebben niet gevraagd om onze kinderen, zullen we dat nou wel doen? Is het niet te zwaar? Is het niet te moeilijk? God had een dubbele zegen beloofd. En de ene week kwam Samuel terug en de volgende week kregen wij Grace, de dubbele zegen.
Een klein stukje dan om de serie af te sluiten. Iets over de kerk in dat grote land, gemeenteopbouw. Al de jaren dat we in China woonden, heb ik dit nooit in gemeenten laten zien of verteld. Maar nu we terug zijn, willen we daar toch graag iets van delen. De kleinste gemeente die ik ooit ontmoet heb, na het Lepra-dorp, was wel een klein dorpje hoog in de bergen. En daar woonde een werkster, een hulp van een van onze beste Amerikaanse vrienden. Dat was een Amerikaanse arts. Een man die heel kennelijk op 21-jarige leeftijd tot bekering was gekomen. Hij zat op medical school, hè, de medische opleiding. En ja, een jaar lang bij een kamergenoot op de kamer, ook een jonge baptist. En die vroeg aan hem, are you born again? Ken je het nieuwe leven? Ja, zegt hij, onze vriend Doc Briggs, hij zegt, wat bedoel je? Ik ga toch naar de kerk? Ik ben christen, jazeker, nee. Maar ben je wedergeboren? Ja, maar wat bedoel je dan, zegt hij. En dat duurde een jaar. En die gestadige druppel in het hart van onze vriend, die bracht daar een ommekeer teweeg in zijn hart. Dat hij werkelijk ging ondervinden wie hij was en wie God is. En dat is zo groot geworden. Hij ging een brief naar zijn moeder schrijven. Moe, dan moest je luisteren. Er is iets gebeurd in mijn hart. God heeft mijn hart gebroken en vernieuwd. I'm born again. Ik ben wedergeboren door de Heilige Geest. Zijn moeder schreef een heel hartelijk briefje terug. Och, jochie toch, maar je bent toch altijd een lieve christelijke jongen geweest. Wat is er dan veranderd? Ja. Nou, die man kwamen wij tegen en hij is een mijlpaal in ons leven geweest. De laatste 2 jaar heb ik ook wat met hem op mogen trekken in het Tibetgebied. En nou, hij had een secretaresse en een hulp voor thuis in het gezin. En die ging de Bijbel lezen en die nam de Bijbel mee naar het bergdorpje. En in dat bergdorpje ging de Heere werken. En met het Chinese nieuwjaar in 2011 werd ons gevraagd of wij het Chinese nieuwjaar ook in dat dorpje mee wilden vieren. Nou, we waren daar een dag of 2, 3 geweest en we zouden 's morgens om 10 uur weer de bus gaan pakken. We hadden zo'n Iveco-bus waar ons grote gezin in paste. Met 17 man kon je erin. En toen komt die vader van die vrouw, die dus bij onze vriend werkte, komt naar me toe. Maar je bent toch dominee, moeser, maar wil je dan niet nog een keer met ons avondmaal vieren? Ik kijk mijn vrouw aan, ik zeg, we moeten nog 10 uur rijden bijna. En het is 10 uur op vrijdagmorgen, hoe gaan we dat dan doen? Hij keek me zo smekend aan. Ja, dan kun je geen nee zeggen, hè. Dus wat gebeurde? Hij nam ons mee naar de binnenplaats. En wie schetst onze verbazing? Daar stond alles al in gereedheid gebracht. Een brood, wat ze hadden gebakken. En de Bijbel ging open. Er stond een fles wijn. Geen zilveren avondmaalstel natuurlijk, zoals in onze welgestelde gemeente. Maar gewoon kartonnen bekertjes. En toen hebben we met z'n 11 daar met elkaar avondmaal mogen vieren. 2 uur lang was het grote vreugde. Het was de eerste keer in de 5 jaar dat zij als kleine christelijke gemeente bestonden, dat ze met elkaar avondmaal vierden. En wij mochten er getuigen van zijn. Onvergetelijk. Dit is die man, de vader, die het mij vroeg. En dit is zijn vrouw. Ik vertelde iets over die vriend van ons. 7 jaar lang heb ik een Chinese man, die inmiddels een broeder is, heb ik hem wat mogen onderwijzen in een beetje exegese, de uitleg van de Bijbel, een beetje preekkunde. Nou ja, wat hij daarvan opgestoken heeft, weet ik niet, maar ik zal straks aan het eind er nog iets meer van zeggen wat dat teweeg gebracht heeft in zijn leven en in een groot berggebied. Ik heb hem keer op keer onderwezen en dan zei ik, en dan ga jij de bergdorpen in en jij zoekt weer mannen op die ouderling kunnen zijn. En zo ga je proberen om kleine gemeentes te planten of kleine bestaande gemeentes verder te onderwijzen. Hij wilde ook altijd dat ik mee zou gaan. Ik zeg, nee, ik blijf achter de schermen. Jij gaat. Nou, zo ging hij elk jaar een keer of 2, 3, 4, soms wel 5 keer die bergdorpen in. Hele trektochten. We hebben wat geholpen met kerkbouw. Nou, sommige kerkjes lagen zo hoog in de bergen dat alleen lastdieren de bouwmaterialen daar konden brengen. Maar uiteindelijk ging het werk wel door. En zo zijn er in die loop van die laatste 3 jaren wel 8 of 10 kerkjes gebouwd. Als die kerkjes open gingen, waren ze al gauw weer te klein. En zaten de mensen zelfs buiten. Dat is onze vriend daar. Hij was vroeger zakenman geweest. Hij was 16 jaar oud toen de Heer hem riep om predikant te worden. Maar hij legde het naast zich neer. En 23 jaar later kwam de Heer erop terug. En zei, en nou ga je mijn naam verkondigen. Hij doet niet anders. En hij heeft inmiddels een zoon. Die is 23 misschien. En die preekt ook. Die hoopt volgend jaar februari te trouwen. En we kregen 2 weken terug een e-mail. Komen jullie alsjeblieft. Want je moet wel getuige zijn. Nou, die zoon is in de stad waar wij woonden begonnen met een kleine jeugdgroep. En die jeugdgroep is met 5 jongeren begonnen. Is uitgegroeid tot een groep van 75 jongeren. Elke week komen ze samen. Nou ja, hij moest die groep splitsen, want het werd veel te groot natuurlijk, hè, en veel te opvallend. Maar hij heeft de groep gesplitst. Maar nu heeft hij 2 groepen van 75 inmiddels. Hij zegt, ik moet ze weer gaan splitsen. En hij zegt, kom nou eens kijken. Ze noemen ons papa Holland en mama Holland. Baba Gulaan en mama Gulaan. Dus wij moeten, ja, wel komen, vinden ze. We hebben nog niet beslist, maar ja, mijn vrouw wel, ik niet. Nou ja, zo ziet u, hè. En sommige van die kerkjes in die landsdorpen, die zijn zo groot, daar hebben ze een extra galerij ingebouwd. Een beetje minder sierlijk als in onze kerken. Maar dat doet er natuurlijk niet toe. Al die mensen, soms honderden, komen samen. Dan heeft hij ook meestal in het gebied een paar trainingsdagen om dus voorgangers te trainen, lekenprekers. En dan komen er wel 1000 of 1500 mensen samen. En zo groeit dat hele gebeuren uit tot een, ja, groot netwerk van evangelisten, van lekenprekers die door de bergdorpen heen gaan. Nou, zo gaan we naar een afronding toe. Wat zal ik hier verder nog bij zeggen? Ik weet ook wel van enkele andere buitenlanders die onder jongeren op universiteiten werken. En daar komen tientallen jongeren tot bekering. Ik weet nog van één voorbeeld van een jongere, een studente, die kwam bij mij en die wilde graag een Engelse Bijbel. Want ze was Engels aan het studeren en haar professor, die geen christen is, die zei, als je nou echt het oude Engels wil proeven, dan moet je een keer die oude Engelse vertaling, hè, die Old King James, moet je eens gaan lezen. Nou, dan krijg je echt een snufje van het hele oude Engels. Dat is goed voor je Engels. En haar Engels was heel erg goed. Dus was er een Duitser bij ons in de stad, die kende mijn vrouw weer heel goed. Die vrouw, dat waren vriendinnen. Zij was bijna boeddhist geworden, maar toch heeft de Heer mijn vrouw gebruikt om haar terug te brengen in het Bijbelse spoor. Genade van God. En die zegt, ja, er woont hier zo'n Hollander in de stad. Ik geloof dat die priester is of zo, maar die moet je maar eens gaan vragen om een Bijbel. Nou, dus zij kwam bij ons terecht en wij hebben 3 jaar in Amerika gewoond. Dus wij hadden Bijbels genoeg meegenomen in onze bagage. En ja, ik zeg, ik heb nog zelfs wel een nieuwe Bijbel. Die mag je zo hebben. En afgesproken, ergens onder een lantaarnpaal. Ik had 's avonds mannenvereniging, studiegroep. En die Bijbel gegeven. Ik zeg, als er nou moeilijke woorden in staan die je niet begrijpt, mag je altijd even komen en kan ik ze uitleggen. En ik maar bidden dat ze een keer komen zou natuurlijk. En ja hoor, daar kwam ze. En de Bijbel ging open. Ik zeg, nou dan gaan we er eens even over praten, ga ik het je uitleggen. Zeg maar één ding, hè, we spreken wel af, ik ben boeddhist en u bent christen en ik word geen christen. Hè. Dat spreken we af, goed? Zegt, dat spreken we af. We gaan samen de Bijbel studeren en samen lezen en graven in dat woord. Jij blijft boeddhist en ik christen. Na 2 jaar. Ze kon het niet meer houden. Ze zei, die God van u is een andere God dan Boeddha. Ik zei, ja, dat wist ik al. Ze zegt, zou ik hem ook mogen dienen? Ik zei, vast en zeker. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als zij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder rampte schromen, eerlang met blijdschap wederkomen en met gejuich ter goeder uur. Nou, u kunt het wel aanvullen, hè? Zijn schoven dragen in de schuur. Nou, het was maar zomaar begonnen met dat onderwijs van mij, die ene predikant die graag dominee wilde worden. En na 11 jaren waren er 240 evangelisten die uitgaan in dat berggebied om het evangelie te verkondigen. Dus het is toch wel waar, hè, door Gods genade en met gejuich ter goeder uur zijn schoven dragen in de schuur. Uw schoof zal er toch ook wel tussen staan om God eeuwig groot te maken. Hij is het zo waard. Ik dank u voor uw aandacht.
Als er nog vragen zijn, is gelegenheid. En als er geen vragen meer zijn, als u wilt eindigen met gebed.
In dat gebied is het schaars, het is een koud gebied, dus het moet echt daarheen gebracht worden. Vlees is sowieso nog schaarster. Ja, misschien verwarde ik dat wel een beetje. Ze krijgen 1 keer per week vlees of zo en 3 keer per week fruit. Misschien is het in die orde. Maar het is gewoon een heel armoedige streek waar het 's winters erg koud is. Dus dan krijgen ze soms wel wat ingevroren vruchten, maar anders niet. Ja, dat is zo, hè. Wij doen dat, we hebben 1 beker. Maar moeten zich indenken. U komt hier in Middelhannis, of u woont hier. En nou, er is hier helemaal geen christelijke gemeente. En dan komt daar een man die iets over de Bijbel gaat vertellen. Je krijgt zelf een Bijbel en je gaat die Bijbel lezen. En je leest van de discipelen dat ze samen met de Heer Jezus het avondmaal hielden. En je weet verder helemaal niks. Is het dan vreemd dat die mensen niet weten van je kan dat uit 1 beker doen? Dus ze hadden gedacht, nou, 11 mensen, we zetten 11 bekertjes klaar. Helemaal verder niet over doorgedacht. En die gemeenschap der heiligen zit hem dus ook niet echt alleen maar in dat het 1 beker zou zijn. Ik mag u wel zeggen, als ik ooit verbondenheid gevoeld heb met mensen, dan was het wel daar met die eenvoudige christenen. Maar dus anders als bij ons, dat klopt. Ja, maar het was toch goed. Daar zag ik nog een hand. Nee. Niemand meer.
Onze koning is onlangs naar China gereisd met een grote handelsmissie. Ging daar om zaken doen. Bedenkt u dat het op een of andere manier dat bezoek ook nog openingen geeft om dit soort werk daar nog uitgebreider te doen? Zou dat nog iets wat invloed kunnen hebben? Denk
ik. Ik zou het u willen helpen hopen dat zo'n handelsreis ook nog wat goede invloed zou hebben. Eén ding is wel zo, ik hoorde vorige week in een gesprek met een belastingambtenaar, die zei tegen onze zoon Bart, die woont hier bij ons in Oudorp, maar die is een bedrijf begonnen met handel op China. Hij zegt, die moet je ook in laten schrijven bij zo'n handelsmissie. Kijk, het zou wel kunnen zijn dat als daar mensen meegaan in zo'n handelsmissie, dat die daar toch wel iets in kunnen betekenen. En ik zou het wel vurig hopen dat onze koning dermate bevlogen was door dat heilige evangelie, dat hij dat niet onder stoelen en banken kon steken. Maar het is wel erg op handel gericht, denk ik zelf, eerlijk gezegd. Ja. Maar onze God is machtig. En onze koning, Jezus Christus, is van Israëls God gegeven. En dat houdt ons staande in die weg, hè? Met veel hoop. Ja? Goed. Dan zingen we nog een versje, denk je? Of, ja, zouden we dat laatste vers dan zingen? 126 vers 3. Die hier bedrukt met tranen zijt, zal juichen als hij vruchten maait. 126, het derde vers. eerst of ga ik eerst? Ik geloof dat u mijn vrouw gaat verrassen, of zie ik dat verkeerd? Kijk, dat doe je goed aan.
Dominee en mevrouw, aan het einde van deze middag, heel hartelijk dank voor uw presentatie hier over het werk in Sina en wat u daar mocht doen en voor hen mocht betekenen, middels in de hand van de Heere. Ik hoop dat het werk ook gezegend mag worden. Maar u zei, u hoopt ook, ja tenminste, u zou graag willen natuurlijk naar die trouw daar. En ook nog een keer teruggaan naar het werk wat jullie daar deden. Dus ik zat zo te verzinnen, ja, ik heb een envelop. En die is voor de zending, maar u bent er als zendeling geweest. En nou is het niet natuurlijk dat een mens dan uit nieuwsgierigheid teruggaat of voor eigen belang. Want Paulus ging toch ook terug naar de gemeente en hoe hun welstand was. Ik rekende gauw, ik dacht, er zijn nog op vlakke 11 moederkerken waar u in mag dienen. Ik dacht, als u nou 11 keer deze winter een presentatie daar op de ouderavonden gaat geven, of middagen, en ze geven jullie allemaal een envelop, dan denk ik dat je aardig de ticket bij elkaar hebt. Dan zou je volgend jaar kunnen. Dus dan heb je van mij hier het begin. Zou de bus meer opbrengen? We hebben een vast bedrag afgesproken, al met u en met de dominee, dat zit erin. We hopen dat het erboven gaat. Daar staat de bus hiervoor. Dan wordt u dat bezorgd. Heel hartelijk bedankt voor deze middag en voor uw vrouw een bloemetje om mee te brengen naar huis. Alsjeblieft. En ik hoop dat het waar mag worden. Uw koninkrijk komen. Dan is het over muren heen dat u ook in deze kerk kwam. Er heeft wel eens iemand tegen me gezegd, nou kan je geloven dat er een God is. Zoveel kerken op één dorp. En ze zijn nog verdeeld ook. Zeg, ja, dat is verdrietig genoeg. Dat is onze schuld. Het heeft één voordeel. Als we allemaal naar de voorstraat gingen, konden we er niet in. Laten we daar de zegen in zoeken dat in al die kerkgebouwen op het dorp en de dorpen Gods woord verkondigd mag worden en dat die zin waar mag worden. Uw koninkrijk komen. Heel veel zegen toegewenst, ook op uw werk in Ouddorp.
Dank u wel voor alles.
Nou, hartelijk dank. Daar worden wij een beetje stil van. Dan denk ik, is dit een teken dat we gaan mogen? We leggen het maar in het gebed neer, de Heer weet alle dingen. Maar ik ga wel dominee Procé een keer uitnodigen om bij ons op de kansel in Ouddorp te preken. Daar mag u wel op rekenen, want daar is hij te veel een broeder voor. En die muren, wij zien ze niet. Net zoals u dat verwoordt.
Dan zal het ook hier in de kerk opgenomen worden.
We gaan samen danken en bidden. Trouwe Heren. Uw goedheid is zeer groot. Dat u uw kerk bijeen vergadert. Over het ganse rond der aarde. En dat het straks mag zijn. Één kudde. En één herder. Heren, wat zal dat heerlijk wezen. Om u alle lof en aanbidding en dankzegging toe te brengen. Samen met degene die uw verschijning hebben liefgekregen. Uit welke volkeren of stammen of talen ze ook kwamen. Uit welke religies u ze ook hebt losgeroepen. Heren, groot is uw werk. En gezegend uw kerk. Heb eerbiedig dank dat we met zoveel hier samen mochten zijn. In een geest van liefde, van verbondenheid en van ootmoed. Voor uw heilig aangezicht neerknielend. En wij danken u voor die grote gave in Jezus Christus, zaligmaker van verlorenen. En dat u ze altijd nog weer roept uit de heggen en steggen vandaan. Troost dan het hart dat schrijend tot u vlucht. Heren, zegen uw knecht, onze broeder, dominee Procé, met zijn vrouw. Ook de kinderen, kinderen dichtbij en ook veel kinderen ver weg, zegen ze allen. We danken u dat u het ook gegeven hebt dat een van hun kinderen uw naam ginds mag verkondigen, daar in Canada. Geprezen zij uw naam en uw trouw rust zelfs op het late nageslacht. Dat uw verbond niet trouweloos wil schenden en ook niet het oor van uw weg en woord en wegen en wet af wil wenden. Maar die naar eis van uw verbond betracht. Zie ons aan in uw Zoon Jezus Christus. Sterk ons allen. Ook als we het kruis hebben te dragen van de ouderdom misschien, van het alleen zijn, van het verdriet, van het gemis. Heere, laat nog druppels kostbare balsem in de wonden van ons hart vallen. En wij zullen uw naam loven tot in eeuwigheid. Amen. Nou, alle wel thuis en de zegen. En dank dat we in uw midden mochten zijn.
Dank u wel dat u hier in grote getale vanmiddag hier was. Misschien mag ik hier wat even aan vastknopen. Ik kan u niet verplichten natuurlijk iedere maand hier te zijn. Waarom willen we er ook van 50 plus hier hebben? Moet dat zaaltje vol? Nee. We doen het juist voor hen die zondags onze diensten niet meer kunnen bezoeken, maar die hier toch nog met een taxi of door iemand gebracht worden voor de sociale contacten. En dan vinden ze het ook fijn broeders en zusters te ontmoeten die nog wel naar de kerkdiensten gaan, omdat ze gewoonweg niet meer weten hoe zitten ze zondags en dan kunnen ze hier nog ontmoeten. We hopen ook op volgende keren dat we u hier dan mogen ontmoeten en met nog meer als het kan. Dank u wel.